Oké, ik stel voor dat we starten. Veronique ontbreekt nog. We zullen zien en ik heb begrepen dat Brand er nog aankomt. Voor we de gemeenteraad beginnen, zijn er vragen?
We hadden een drietal voor de gemeenteraad, ja.
Ja, oké. Sophie, van u hadden we er twee schriftelijk gekregen.
Ja, inderdaad.
En Ria, zijn er vragen? Nee, oké. Goed, en dan beginnen we met ons eerste punt. Aktename van een verhindering van een gemeenteraadslid. Dus collega Lies de Lammeijure heeft in mail van 12 augustus 2020 meegedeeld dat ze verhinderd is gedurende haar ouderschapsverlof naar aanleiding van de geboorte van haar dochtertje René vanaf 22 juli tot en met 3 november 2020. En de vraag is aan de gemeenteraad om akte te nemen van de tijdelijke verhindering van mevrouw Lies de Lammeijure voor de uitoefening van haar mandaat als raadslid wegens ouderschapsverlof, dit voor de periode van 22 juli tot en met 3 november 2020. Punt 2. Nazicht van de geloofsbrieven, de eedaflegging en de aanstelling van een tijdelijke opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid. Dus we hebben zo net kennis genomen van de verhindering van mevrouw Lies de Lammeijure als titelvoerend gemeenteraadslid. Het mandaat is dus tijdelijk vakant en hierin moet worden voorzien door de aanstelling van een opvolger. En het hoofdbureau heeft als opvolger van de lijst 7 CD&V aangeduid mevrouw Sandrina dos Santos Gomez. En mevrouw Dos Santos Gomez werd opgeroepen om als titelvoerend gemeenteraadslid in functie te treden. De geloofsbrieven van het kandidaat-raadslid worden hierbij nagezien. De geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en deze werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake. Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de opvolger die wordt uitgenodigd de eed af te leggen voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en betrokkenen verklaart zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden. Dus er bestaat geen bezwaar dat de geloofsbrieven van Sandrina Dos Santos Gomez worden heldig verklaard en dat dit gemeenteraadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de eed. En ik nodig mevrouw Gomez uit om de eed af te leggen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Proficiat.
En dan wordt gevraagd aan de gemeenteraad om de geloofsbrieven van mevrouw Sandrina Dos Santos Gomez goed te keuren en akte te nemen van de eedaflegging. En derhalve mevrouw Sandrina Dos Santos Gomez aan te stellen als titelvoerend gemeenteraadslid ter vervanging van mevrouw Lies de Lammeijure. En zij zal op de ranglijst worden toegevoegd onder het nummer 19. En afschrift van dit besluit wordt binnen de 20 dagen meegedeeld aan de Vlaamse regering. Proficiat. En dan gaan we naar punt 3. Goedkeuren van het toekomstplan naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Beste collega's, u heeft allemaal in bijlage of bij de uitnodiging voor deze gemeenteraad het toekomstplan kunnen vinden voor de gemeente. Wij kunnen ons een klein beetje enten op hetgeen wat geprojecteerd wordt op het scherm. Als we kijken naar het eerste beeld, dan zien we het toekomstplan. En daar zagen we inderdaad hoge flatgebouwen rijzen. En dat is inderdaad het gevoel dat mensen zeker gekregen hebben naar aanleiding van die COVID-19-crisis Mensen voelden zich, ik denk wel, op bepaalde momenten helemaal ommuurd. En het was echt wel de bedoeling dat wij voor Lichtervelde zuurstof happen en een toekomstplan bieden. En dat we ervoor zorgen dat de muren niet inderdaad op de mensen afkomen. Maar dat we vandaag iets anders, iets beters kunnen voorstellen. En dat we weer zicht krijgen op wat onze gemeente eigenlijk is. Een landelijke gemeente waar dat we hier en daar toch nog een beetje een verzicht kunnen krijgen. Secretaris, doe maar. Ja, dus dat is beter dat we kunnen zien en dat we scherp kunnen kijken naar een toekomst voor Lichtervelde na of met COVID voor de komende jaren. U heeft gezien en gelezen dat in die bundel vooral een analyse opgenomen is van de impact van de coronacrisis op de gemeente. Ja. En dat we een toekomstplan willen schetsen voor onze gemeente. U heeft gezien dat de doelstellingen van dit plan een drietal grote punten inhouden. Dat is dus het in kaart brengen van de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening, de financiële toestand van de gemeente en de financiële impact van de coronacrisis op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening en de aanpassingen binnen de gemeentelijke organisatie en dienstverlening naar aanleiding van de coronacrisis. We wilden ook het in kaart brengen van de impact van die crisis voor de gemeente Lichtervelde. En we hebben onderzocht wat de impact was op de kwetsbare en de meest kwetsbare groepen in onze gemeente. We proberen een inschatting te maken van de gevolgen voor de lokale economie en proberen ook een balans op te maken van de weerslag op het verenigingsleven. Het toekomstplan probeert zeker aandacht te hebben voor de toekomst van de organisatie en de dienstverlening van het lokaal bestuur, de bijkomende ondersteuning voor de meest kwetsbare groepen waar nodig, de versterking van de lokale economie, de ondersteuning voor verenigingen die hinder ondervonden, een nieuwe vorm van beleving hebben we proberen te creëren in onze gemeente, een actieve en gerichte communicatie naar onze burgers, de financiële gevolgen zonder hierbij te raken aan de koopkracht van onze burgers in te schatten en aanpassingen te doen op basis van de uitdagingen die in de toekomst pas duidelijk worden. En we gaan eens diagonaal eigenlijk overlopen wat er allemaal aan bod komt binnen dit toekomstplan. Dus de impact op de organisatie van het lokaal bestuur. En dan starten we eigenlijk vanaf het moment dat de COVID-crisis heel acuut geworden is, 13 maart, 16 maart. En vanaf dat moment zijn we begonnen met een permanentiesysteem op te zetten in het gemeentehuis, waar al onze mensen met vragen terecht konden. Er is van start gegaan met telewerk, want dat werd sterk aanbevolen. En heeft iedereen onder ons kennis kunnen maken met een overvloed bijna aan digitale vergaderingen. We hebben zelfs onze gemeenteraden op een bepaald moment digitaal laten verlopen. We hebben geprobeerd met de dienst burgerzaken zeker voor een toegankelijke dienstverlening te gaan. En we hebben geprobeerd waar mogelijk en waar het kon zeker op afspraken te werken, zodanig dat er niets bleef liggen en dat mensen toch geholpen konden worden op onze diensten, zowel op de gemeente als binnen het OCME. Helemaal in het begin had dat ook een impact op de werking van de technische dienst, want de technische dienst en het containerpark, technische dienst is even gesloten geworden. Kort daarop zijn onze mensen opnieuw begonnen met werken, maar daar hebben we dan intern alle diensten op elkaar afgestemd en gekeken wat kon en mocht. En ook het containerpark is een tijd gesloten geworden. Er was ook zeker een impact op communicatie naar de burger. U heeft kunnen lezen hoeveel e-mails, hoeveel zaken wij geprobeerd hebben met onze burgers te delen. Dus u kon lezen dat er tussen 13 maart en 1 juli meer dan 110 meldingen en nieuwsberichten waren. 130 berichten op Facebook, wekelijks een nieuwsbrief voor de handelaars, ondernemers. Dus we hebben geprobeerd waar mogelijk ook telkens ook met u als andere als fracties met u te communiceren wat de stand van zaken was en wat er allemaal aan het gebeuren was in onze gemeente. Ook de sociale dienst van het OCME heeft op dat moment heel sterk werk verricht, proberen heel acuut op te treden naar de noden die zich op dat moment vertolkten. ook vooral dan binnen het woonzorgcentrum. Dat is de volgende slide. Ja, binnen het woonzorgcentrum en ons lokaal dienstencentrum. Het woonzorgcentrum dat op een bepaald moment op slot ging voor bezoek. Ook het lokaal dienstencentrum dat gesloten werd. Daar is echt hard gewerkt door al onze mensen om corona buiten het woonzorgcentrum te houden. En we zijn hen daar heel dankbaar voor dat dat tot op vandaag gelukt is. Maar ook in het lokaal dienstencentrum was de impact niet gering. Heel wat mensen die daar 's middags gingen eten, die daar voor een en ander terecht konden, dat werd allemaal gesloten. Dus daar zat er zeker een heel grote impact. Ook onze gebouwen die we verhuurden, OC De Schouw, de City van Coolie, dit werd allemaal gesloten. Dus daar kon niks meer doorgaan. De impact op de sportdienst en zwembad gesloten. Heel wat zaken ook op het sportcentrum die niet meer konden doorgaan. Dan hadden we ook nog de impact op de jeugd, de school en opvang. School die even gesloten geworden is en dan kon opnieuw opstarten voor opvang. Ook alles rond jeugdbewegingen wat stil viel. Dus echt waar, het was een lockdown en Hans, onze gemeente als het ware, werd gedwongen tot een soort van slaap. Die we eigenlijk liever niet zagen. Ook werking van de dienst lokale economie. Daar werd gekeken op de eerste momenten waar we toch konden helpen bij de moment dat winkels dienden te sluiten, dat zaken, cafés en de horeca helemaal stil viel. Hoe kunnen we toch op dit hierop ingrijpen, goede communicatie met onze mensen, maar ook proberen stilletjes aan lokaal wat meer aandacht te besteden aan onze winkels en er ook voor te zorgen dat als we mensen facturen hadden, nu we doen dat eigenlijk altijd, maar proberen te zorgen dat alles zo vlug mogelijk betaald werd door onze gemeente. Bibliotheek gesloten, dan de mogelijkheid om boeken toch op afspraak af te halen. Dan hadden we ook nog de impact die bekeken werd op kwetsbare groepen. Dat waren niet alleen onze mensen binnen het woonzorgcentrum, maar zeker ook onze senioren die alleen thuis wonen. Mensen met een beperking, ook daar werd gekeken. Die werden op een bepaald moment als het ware afgesneden. Dus ook daar probeerde het sociaal huis en onze sociale dienst op in te grijpen. Dus oudere mensen, zieken, personen met een beperking en risicopatiënten, daar werd heel snel met de OWIST-lijn gestart te kijken hoe dat we toch konden in bepaalde gevallen, boodschappen, klusjes, hoe dat we daar toch mee konden verder gaan om zeker te zorgen dat die mensen niet helemaal aan het vereenzamen gingen. Gezinnen en alleenstaanden, ook daar zaten heel kwetsbare mensen. Ook daar werd geprobeerd om naar kinderen die niet naar school konden, minder naar school gingen, om daar tussen te komen. Dan hadden we ook nog, ja, doe maar, de ondersteuning voor verschillende doelgroepen. Dus daar werd dan heel snel vanuit het OCME werd er gekeken hoe dat we kunnen ondersteunen. We hebben onder andere gewerkt met een stuk voedselpakketten. Dat staat er als volgende op, denk ik. Voedselpakketten. We hebben dan ook gezorgd voor de kinderen om vrije tijdspakketten, om de eerste nood te lenigen en geprobeerd daar zo snel mogelijk van start te gaan. Ja, dan de impact op de lokale economie. Daar gaan we wat dieper op in. De lokale handelaars die kregen inderdaad vanuit de overheid wel steunmaatregelen. De 4.000 euro en eventueel de dagen dat ze niet konden openen, een aantal euro per dag dat ze konden krijgen. Maar goed, dat was voor de ene handelaar misschien haalbaar. Voor een aantal andere mensen was dat veel minder. En de vraag was dus, wat moet er daarna komen als dat langere tijd duurt? Ook kooplokaal en de kortketen werd sterk op ingezet met een aantal acties. En dan, ja, het eerste wat we hadden was de coronaterrassen bij de horeca. Het moment dat zij terug konden opengaan, hebben we de corona gezorgd dat er terrassen konden komen. We doen dat ook gratis voor de inname van het openbaar domein. We hebben ook wat betreft het verenigingsleven daar proberen een aantal zaken te doen. Ja. Dus er zijn heel wat evenementen geannuleerd. We hebben onmiddellijk gezorgd dat daarvoor geen huurhelden moesten betaald worden, want een aantal verenigingen hadden dus ook niks van inkomsten. Zo, dat zeker naar de jeugdbewegingen en zo toe. Er was zeer veel onzekerheid van, ja, als we een aantal inkomsten derven, wat kunnen we verder doen met onze vereniging in de komende maanden? Natuurlijk voor onze mensen, het feit dat er geen sociale contacten waren, dat brengt extra onzekerheid en extra onbehagen met zich mee. Dus toen hebben we gezegd, we moeten zeker kijken wanneer dat er wat mogelijkheden weer zijn, dat we zo snel mogelijk kunnen opstarten. En vandaar dus het toekomstplan, waar we nu een stukje willen verder op ingaan. Dus naar de organisatie. We hebben geprobeerd in beeld te brengen of op papier te zetten wat er in die maanden tussen maart en eigenlijk eind augustus allemaal gebeurd is. Maar we willen daar zeker een aantal zaken uit leren. En een aantal zaken hebben zich ook opgedrongen waar we zeker verder willen meegaan. Dat zeker binnen de toekomst, binnen onze eigen organisatie, onze gemeentebestuur, onze diensten, het OCME, hoe gaan we daar in de komende maanden mee om? Dus sowieso is er een vorm van een nieuw dienstverleningsmodel ontstaan. We hebben leren werken op afspraak en dat is iets wat zeker in de komende maanden en jaren verder zal gebeuren. Het digitaal aanbod van documenten, dat werd meer in de kijker geplaatst, maar ook daar willen we zeker in de toekomst verder op inzetten. We hebben een aangepast organogram uitgewerkt, dat wordt straks aan u voorgesteld voor de komende jaren. Aangepast aan een nieuwe realiteit, ook meer projectmatig en in teamverband wordt er gewerkt. Telewerk, dat is sowieso iets wat we leren kennen hebben en wat misschien wat zeker een aandachtspunt zal blijven. Er is trouwens ook een bevraging geweest van onze werknemers, onze medewerkers, hoe ze daar tegenover staan. Wat zijn daar de mogelijkheden en de flexibiliteit die er ontstaan is om te werken en hoe kijken hoe we dat we verder kunnen ondersteunen. Ja. We hebben geprobeerd ook in het verlof, juli en augustus, toch wat beleving te creëren. Zelfs al was het moeilijk. Er was daar het initiatief van de provincie, Exomer West-Vlaams, waar we op ingestapt of in meegegaan zijn. En we hebben dan een eigen logo gemaakt, als het ware, van hashtag 8810 congé, wat we ook in de komende jaren nog zouden willen gebruiken, om ervoor te zorgen dat we in de vakantie toch beleving konden creëren in onze gemeente met fietstochten, met zoektochten, met speelelementjes aan te brengen in de wijken. Een zoektocht ook voor de kinderen. En we zijn ook op zoek naar nieuwe invulling van de evenementen die we anders hadden. We denken maar aan straks de nieuwjaarsreceptie die er altijd was op 1 januari. Ook de ontvangst van nieuwe inwoners. We hadden ook altijd onze ontvangst van onze jubilarissen. Kijken hoe we daar straks mee omgaan. En daar wordt er zeker gekeken hoe dat we daar een nieuwe invulling kunnen aangeven. Ja. Dan hebben we de samenwerkingsverbanden Midwest en de eerste lijnzone. Daar is in Hans de Bundel eigenlijk is er daar maar een paar lijntjes over terug te vinden. Maar laat ons heel duidelijk zijn, binnen Midwest en zeker de eerste lijnzones is er bijzonder hard gewerkt. Niet alleen in het kader van mondmaskers, want ook Hans, dat verhaal hebben we proberen aan te bieden vanuit onze gemeente. We hebben daar ook samengewerkt met Midwest, maar ondertussen heeft zich dat verder ontplooit. Ondertussen zijn we met Midwest en de eerste lijnzones aan het kijken of we zijn effectief gestart voor de tracing wanneer er mensen zijn met coronabesmetting. Ik denk dat dat vanuit ons Midwest-verhaal toch wel een heel mooi initiatief is vanuit die 16 gemeenten om inderdaad te zorgen dat wij zo accuraat mogelijk kunnen werken wanneer er besmettingen zijn. En voor ons draaien we nu een maand proef. En ik geloof erin dat met het team van Dr. Nasens en met alle mensen die eraan meegewerkt hebben, dat wij ons daar als Midwest toch zeker op de kaart zetten. En dat het zeker voor onze mensen die met een besmetting te maken krijgen, dat we daar goed werk aan het leveren zijn. En we doen dat zo, trouwens samen met Vlaanderen in een samenwerking. Ik denk dat we daar een heel mooi traject aan het uitzetten zijn. Ook met de eerste lijnzone hebben we het schakelzorgcentrum uitgebouwd. Dat is gelukkig genoeg niet onmiddellijk moeten gebruikt worden hier bij ons in de regio. Maar we hebben de oefening gemaakt. Wanneer het nodig zou blijken in de komende maanden, dan kunnen we inderdaad dat heel snel weer opstarten. Dus wat betreft samenwerking met Midwest en Eerste Lijnzones, hebben we zeker in de voorbije maanden en weken een grote stap gezet. De toekomst van de kwetsbare groepen, daar wordt met de mensen van het OCME echt wel gekeken. Er is aanvullende steun die er komt vanuit federaal en uit Vlaanderen. We proberen te kijken hoe we dat kunnen invullen. Er zit nu al een stukje in de OCME-raad hoe we een aantal zaken met CAF-doodbonds zullen doen. Maar we hebben ook gevraagd aan de bevoegde minister voor de federale maatregelen, omdat we extra ruimte zouden krijgen of extra tijd om dat in te vullen. Vanavond horen we dat de armoede in de kranten en in het nieuws, vooral vanavond, zien we dat de armoedecijfers overal sterk aan het stijgen zijn. Met federale helden moesten we normaal tegen eind dit jaar een invulling krijgen. We hebben vanuit Midwest ook aan de minister gevraagd of dat we die middelen over over 20 mogen dragen naar 21. Maar we zijn er zeker van overtuigd dat er nu in de komende maanden en zeker ook begin volgend jaar nog een aantal zaken zullen gebeuren. Mensen die misschien hun werk en zo zullen verliezen, dat we daar zeker de ruimte hebben om die middelen ook te gebruiken. Dan hebben we wat betreft ook wat betreft de scholen en de opvanginitiatieven, wat betreft onze senioren- en het woonzorgcentrum, ook daar wordt dag na dag opnieuw gekeken hoe dat we daar het beste kunnen omgaan met onze mensen. Wat betreft toekomst lokale economie, daar hebben we onder andere de coronatombola, waar dus mensen aangemoedigd worden om lokaal te kopen, kunnen stempels krijgen en kunnen vandaar dan een prijs die dan eigenlijk teruggaat naar de lokale ondernemers en handelaars. We hopen daar zeker een duwtje in de goede richting te geven aan al onze mensen. Dus de corona-tombola met meer dan 1000 prijzen. We zijn ook aan het kijken of dat we een EFRO-project, maar dat blijkt, hebben we vandaag genomen, dat dat misschien wel wat moeilijker zal zijn. Maar we hopen zeker te kunnen inzetten op de digitale geletterdheid en zorgen dat onze handelaars en ondernemers waar nodig zeker nog beter digitaal aan de slag kunnen gaan. En dan hebben we, dus dat is die lessenreeks digitale geletterdheid, en dan hebben we nog de toekomst van de verenigingen. Dus er is daar ook een noodfonds voor toegekend. Daar een stuk uit dat noodfonds hebben we al ingezet op de zomerkampen. Daar hebben we aan alle jeugdverenigingen €1.500 extra gegeven voor de kampen. Wij hebben ook voor de vakantiewerking, om die coronaproef te kunnen laten doorgaan, de valken afgehuurd. Of toch een aantal lokalen. Daar is er ondertussen ook al een €6.000 naartoe gegaan. Maar het is de bedoeling, en we hebben dat gedaan in samenspraak met de fractieleiders, maar ook met onze verenigingen en zeker met onze adviesraden, waar mogelijk, om de subsidie, we hadden al gezegd, de normale subsidie verder te betalen. We zouden daarvoor een gemiddelde nemen van de afgelopen 3 jaar. Dus dat is de subsidie die voorzien is in het budget, dat is normaal. Maar met de middelen die we kunnen aanwenden uit het noodfonds, zou het de bedoeling zijn dat we voor de werking 2020 50% verhogen en dat ook nog eens doen in 2021 om die verenigingen echt wel een duwtje in de rug te geven. We hebben dan nog een bepaald bedrag over en met dat bedrag zouden we proberen een projectsubsidie uit te werken waar verenigingen kunnen aanspraak op maken. Dat zal sowieso met een reglement zijn. Dat reglement wordt zeker de goedkeuring ook voorgelegd hier aan de gemeenteraad na overleg met onze verenigingen. We hebben wat betreft de reserveringen hier in OC De Schouw, want we voelen dat De Schouw gebruikt wordt voor heel wat vergaderingen, stilletjes aan ook voor activiteiten die doorgaan. En we gaan proberen te zorgen, als er reserveringen zijn voor verenigingen, bijvoorbeeld voor een optreden, dat we mogelijk een tool kunnen ontwikkelen, dat mensen kunnen inschrijven en dat we perfect weten, er komt een cluster, een echtpaar met kinderen, dat kan dicht bij elkaar zitten. Dan hebben we wat plaats over om zo uit te zoeken hoeveel mensen kunnen we precies coronaproof op de tribune zetten of hier in de zaal. Wat we zeker ook moeten vermelden is dat we aan het kijken zijn of dat we ergens een goede spreker kunnen vinden die met onze verenigingen, het zij sport, jeugd, de socioculturele verenigingen, de seniorenverenigingen, met hen een toelichting kunnen geven wat er goede tools zouden kunnen zijn om na corona, en we voelen dat dat voor onze seniorenverenigingen eigenlijk wel lang duurt, want we voelen dat een aantal van die verenigingen zeggen we gaan voor het eind van het jaar niks meer doen. Dus die mensen liggen 9 maanden stil. Dat is wel heel lang. Wat kunnen goede tools zijn om inderdaad na een dergelijke periode weer van start te gaan met de vereniging? Ik heb het gezegd en het toekomstplan bespreken dit hier vanavond eind september, maar dat is sowieso een plan dat in ontwikkeling blijft, dat zeker nog niet volledig is. Er zijn een aantal principes uitgezet, maar we willen daar in de komende maanden met u allemaal verder telkens in de gemeenteraad brengen wat we doen. We gaan de berekeningen maken voor de verenigingen, zodanig dat we kunnen zeggen wat komt er precies in de kas van de verenigingen terecht. Projectsubsidies, hoe werken we daar reglement uit? Ook naar de seniorenverenigingen een reglement voor betoelaging. Dat is trouwens voorzien een budget ook in het totale budget van het meerjarenplan. Dus het is zeker nu vanavond een deel principes dat we uit willen meegeven en willen goedgekeurd zien. Maar het is dan zeker de bedoeling om telkens, wanneer er iets meer concreet wordt, om dat ook nog aan deze gemeenteraad ter discussie voor te leggen. Maar ik kan begrijpen dat er nog vragen zijn, dus heel graag.
Ja, dank u, burgemeester, voor deze uitgebreide uitleg. Het ziet er inderdaad naar uit dat we nog langer dan vandaag ook met die coronacrisis gaan geconfronteerd worden. En het feit dat er een toekomstplan is, dat dat nog een perspectief zet op 3 tot 6 jaar, is in ieder geval ook voor onze fractie wel een goede zaak. De vraag is nog een beetje, het is een work in progress, er wordt aan gewerkt. Er zijn toch een aantal verwachtingen die helemaal in het begin staan, die we in ieder geval in dit plan toch niet, of een beetje onvolledig, of misschien niet gezien hebben, er niet helemaal in staan. Het eerste is eigenlijk een beetje de periode zelf. Het wordt in de inleiding gezegd, het is een plan voor 3 tot 6 jaar. En daar zijn we ook blij voor, want we moeten proberen stelselmatig eigenlijk ook verenigingen te ondersteunen, mensen die het moeilijk hebben ondersteunen. En de lokale economie ook wat versterken. Maar het plan zelf is eigenlijk vrij beperkt nog qua timing. Het gaat over 2020, soms een keer 2021, maar verder staan we nog beperkt uitweidingen. Dat is jammer. Het heeft ook te maken met het plan dat natuurlijk een heel stuk beschreven is. U heeft dat zelf ook aangegeven. En er is wel een en ander gebeurd. Dus die timing, misschien moeten we daar dan toch nog een keer wat verder durven doordenken. En het tweede punt is eigenlijk het statuut van de tekst zelf. U gaf daar op het einde nog een aantal allusies op, maar het is ons niet helemaal duidelijk. U weet dat wij voorstander waren van zo'n werkgroep met de verschillende fracties en ondersteunt de adviesraden dat al wat uitwerken. Die hebben we in dit plan nu niet gezien, eigenlijk, die adviesraden. Ik hoor u zeggen dat die er wel gaan zijn. Het is ons niet helemaal duidelijk hoe dat we dit nu gaan opvolgen of verder zetten. En hoe dat we die adviesraad ook kunnen betrekken, bijvoorbeeld bij het uittekenen van die reglementen of bijvoorbeeld ook bij het, ja, het evalueren van de initiatieven die ook genomen zijn. Dus dat zijn twee algemene opmerkingen en er zijn er een aantal meer in detail rond specifieke punten dat we ook straks, dat we toch nog een keer willen voorleggen met vragen.
Ja, oké. Wat betreft die timing, ik heb ook daarnet gezegd, we brengen telkens in de gemeenteraad iedere stap dat we zetten, dus dat zal zeker de bedoeling zijn tussen nu en eind dit jaar en dan ook in de loop van volgend jaar. Misschien worden er nog wel maatregelen. Ik heb vanavond minister Jan Bon horen zeggen dat ze 4,5 miljard aan het uitrekken zijn voor corona. Dus ik vermoed dat er in de komende maanden nog wel een en ander zal duidelijk worden waar we al dan niet met onze gemeente zullen kunnen van genieten. Dus naarmate dat daar dingen komen, gaan we daar ook proberen op in te spelen. Dus zeker wat dat betreft. U zal daar zeker in de aanpassing van ons meerjarenbeleidsplan zullen daar waarschijnlijk ook wel al een aantal zaken inzetten. Dat komt in de komende gemeenteraden. Wat betreft de adviesraden is het zeker de bedoeling cultuurraad, sportraad, de jeugdraad is er daar al over gesproken, seniorenadviesraad, maar daar zaten we met het probleem. Bijvoorbeeld de cultuurraad was gepland net toen we weer wat in woeliger water zaten. Die is niet doorgegaan. Ook de seniorenadviesraden zijn tot nu toe niet doorgegaan. Dus van zodra dat die adviesraden weer opstarten, wordt dat zeker een vast punt van die agenda en zullen we hen daar zeker bij betrekken. Met een aantal raden is het wat gemakkelijker om digitaal te vergaderen. Kan dat al? Een aantal raden staan erop om dat toch meer met fysiek te vergaderen. Dus stilletjes aan wordt er voor cultuurraad is de eerste raad weer gepland in november en voor de seniorenadviesraad wordt er deze week nog gekeken om een nieuwe vergadering in te plannen.
Misschien aanvullen dat wij met het LEF wel heel regelmatig zijn bijeengekomen. Wij hadden ook een aantal beslissingen of adviezen op beslissingen door te geven. Denk maar aan de terrassen die mochten verdubbelen via de inname van het openbaar domein, gratis. En ook het organiseren van die coronatombola was nog geen gemakkelijke kwestie. Hè. Meer dan 1000 prijzen te verdelen. We doen daar bijna dubbel zoveel ondernemers en handelaars aan mee of Lichtervelde Liefd. Dus qua organisatie telde het wel.
Ja.
We die zaken die een beetje nog minder uitgewerkt zijn, ook een keer
nog
voorstellen.
Nog wat extra, ja, we gaan dat vragen.
Een doelgroep die volgens ons wat ontbreekt en toch ook als een kwetsbare doelgroep mag gezien worden, zijn de jongeren. Daar wordt er eigenlijk weinig over gesproken in het toekomstplan, behalve dan de jeugdbewegingen zelf, maar we mogen niet vergeten, ten eerste de jeugdbeweging is maar een dag op een week, of natuurlijk het kamp. En daarnaast zijn er ook nog heel wat jongeren in Lichtervelde die niet aangesloten zijn bij een jeugdbeweging. Voor jongeren is het een hele moeilijke tijd geweest, is het nog altijd. Eenzaamheid, stress, elkaar niet kunnen zien. Het leunt allemaal dicht bij elkaar. Het is een gevaarlijke periode, vereenzaming. Dus ik denk dat we ook wel moeten proberen vooruit te kijken naar mogelijkheden voor hen. Het is niet altijd gemakkelijk om hen toch zo goed mogelijk te betrekken in het plan. We lazen onder meer dat de jeugdconsulent nu misschien toch zou verhuizen naar het JOC in het toekomstplan. Dan niet echt vanuit een positief verhaal naar de jongeren toe, maar meer uit spreiding van medewerkers over de oppervlakte. Nu, wij denken dat het wel een ideaal moment is om die twee dingen aan elkaar te linken. Als de jeugdconsulent daar zit, is er daar ruimte genoeg om rekening houdend met afstand, met mondmaskers, om daar eventueel iets te organiseren. Met de jeugdconsulent daar ter plekke. Dus ik denk dat dat een ideaal moment is om daar een extra effort voor te doen.
Ja, ik denk dat de schepen van jeugd daar...
Ik denk inderdaad, ik kan het maar beamen. We hebben ook zeer recent ook al samengezeten met de jeugdconsulent en ook zelfs met het Huis van het Kind om te kijken van op welke manier kunnen we inderdaad daar nog een meer verhaal geven. Hé? En we kijken daar ook bij naar JOC, om dat inderdaad effectief te kunnen uitrollen, ook naar die doelgroep. Dus ik denk het een zeer terecht punt, hé? Maar dat we inderdaad al aan het kijken zijn om dat wat uit te rollen.
Ja.
Een tweede kwetsbare... naast jongeren is er ook nog een andere grote groep van kwetsbare doelgroep. De burgemeester had het zo net ook al aan, het was nog op de radio, dat de armoedecijfers nu eigenlijk sterk stijgen. Er is in de voorbije maanden heel wat gedaan voor die mensen, zowel vanuit het OCME, vanuit het Huis van het Kind, ook vanuit Katrol naar opvolging toe, ook proberen te detecteren, want dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Mensen lopen daar ook niet mee te koop. Maar wat we toch ook graag in het toekomstplan nog zouden willen toevoegen, is ook op langere termijn. Er zijn nu heel wat middelen, bijvoorbeeld computers of tablets, verdeeld onder gezinnen die het goed kunnen gebruiken. Maar natuurlijk, dat gaat geen jaren mee. Dat verslijt. En dan komt de vraag natuurlijk, dat moet vernieuwd worden. En dan wordt dat voor die mensen heel moeilijk, want dat budget is er niet. En dat zeker ook goed opgevolgd wordt naar vervangingsproducten of vervangingsmateriaal eigenlijk. Dat niet eenmalig mag zijn. Dat moet iets zijn die kan zeker blijven groeien en dat er ook budget voor voorzien wordt. Hetzelfde ook naar vrije tijdsbestedingen. Het is niet alleen het lidgeld of zo die het soms moeilijk maakt om ergens aan te sluiten, maar materiaal kost ook veel geld. Of dat nu een vereniging is, of de kunstacademie bijvoorbeeld, is ook iets die toch eigenlijk zou moeten toegankelijk kunnen zijn, ook voor iedereen. Dus ik weet niet of er nagedacht is om daar een soort van fonds voor te voorzien, waar mensen natuurlijk met volgens bepaalde maatregelen kunnen aansluiten om een stuk tegemoet te komen in dat materiaal of volledig, waardoor dat het voor hen ook mogelijk is om aan te sluiten bij alle activiteiten. Alleen niet bij alle activiteiten, maar activiteiten die hen kunnen helpen, ook hier in de gemeente.
Naar die vrije tijdsbesteding hebben wij inderdaad nog niet direct daarover nagedacht. Maar dat is inderdaad iets dat wij zeker kunnen meenemen, dat niet enkel vanuit het lidgeld voor een sportclub of zo is. Wij nemen dat zeker mee. Hey, maar naar tablets en zo, wij hebben nauwe contacten met de verschillende scholen. Ja. Hey, en wij vonden dat kortop met Huis van het Kind. En wij zijn ons daarvan bewust dat het inderdaad niet enkel nu gaat zijn, maar dat we dat verder opvolgen in nauwe samenwerking met de scholen eigenlijk.
Ja, want dat is... Dat kost toch wel iets en dat er daar zeker ruimte en budget wordt voorzien. En ook van die verenigingen zelf, er kan ook gekeken worden naar de verenigingen. Bepaalde verenigingen werken al met tweedehands materiaal of die kan gekocht worden. Maar dat is dan soms nog veel geld om dat te kunnen op instappen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat zeker positief is om dat ook mee te nemen.
Wij hebben vrije tijdspakketjes aangeboden. Ja. Hey, en wij zien dan ook dat er heel wat namen eigenlijk bijgekomen zijn door de verschillende scholen, dat wij niet bereikten via Katrol zelfs. Ja. En wij willen ook met die namen, omdat die tot bij ons komen, ook zeker verder werken. Wij laten ze niet los. Ja. Hey, zo zijn we ook een stapje verder gekomen door die pakketjes aan te bieden.
Oké, maar dat is heel goed. Ja.
Okay. Waren daar vragen?
Maar je hebt nog...
Sorry.
Geen probleem. We zijn een beetje aan het afwisselen. Het is nog vooral een praktische vraag dat we hebben rond de extra subsidies. Dus we zijn zeker voorstander van de 50% die er bovenop gegeven wordt aan de verenigingen. Enkel hebben we wat een praktische vraag of dat dan nu de beste oplossing is om dat lineair te verdelen over alle verenigingen. Concreet, de ene vereniging heeft een andere kostenstructuur dan de andere. En ik denk dat voor bepaalde verenigingen die extra financiële impuls belangrijker gaat zijn om te kunnen overleven, om die periode door te komen, dan voor andere. Bepaalde verenigingen hebben vaste kosten waar ze constant moeten blijven betalen. En zonder nieuwe inkomsten zorgt er echt voor een gevaar voor de verenigingen. Andere verenigingen leven meer of werken rond verschillende evenementen dat ze organiseren. Als er evenement niet doorgaat, dat zijn er dat jaar geen inkomsten, maar er is ook geen vaste kostenbasis die gedekt moet worden. Dus het is wel een afweging we denken dat het misschien te kort door de bocht is om zomaar die 50% aan iedereen te geven. Misschien moet er toch op een bepaalde manier nagedacht worden aan wat een soort van een reglement of meer een onderbouw dat de verenigingen moeten aandragen om om die extra steun op een zo juiste manier te verdelen.
Dat is iets wat je inderdaad kunt, waar je kunt over nadenken. Natuurlijk is het zo dat al onze verenigingen, zowel sport,
jeugd als culturele verenigingen eigenlijk betoelaagd worden aan de hand van een reglement. Mm-hmm. En dat geprobeerd is in een reglement een aantal van die dingen op te vangen. En daarom hebben we eigenlijk al geprobeerd om te zeggen, we gaan naar een gemiddelde van de afgelopen 3 jaar, om daar die schommelingen van grote evenementen wel niet, om dat wat op te vangen. En op die manier proberen we toch voor iedereen het op een evenredige manier te doen. Natuurlijk hebben we wel een aantal zaken die nominatum vermeld worden in het budget. En daar gaan we dus per cluster van waar tot welke strekking ze behoren, gaan we die dus elk individueel bekijken. Bijvoorbeeld, ik zeg nu één iets. De omloop van het Houtland staat normaal in ons budget voor 12.500 euro. Dit jaar is er geen omloop van het Houtland doorgegaan. Allee, het lijkt ons evident dat dat bedrag niet onmiddellijk naar de omloop van het Houtland gaat. Maar het wil ook niet zeggen, omdat hij niet doorgaat, dat we hen, Dus dat is iets wat er moet besproken worden en die we ook nominatum normaal gezien in de gemeenteraad terug gaan voorleggen.
Ja, onze grootste bezorgdheid is vooral dat we ervoor zorgen dat we alle verenigingen door de crisis sleuren. En dat kan voor een deel met die financiële steun uit dat noodfonds. Maar we mogen ook niet vergeten, en dat is onder andere ook aangehaald, bijvoorbeeld die spreker die de verenigingen kan helpen, dat ticketingsysteem die in het toekomstplan staat, gewoon als steun van de diensten van de gemeente. Ik denk dat dat minstens even belangrijk is dan die financiële steun.
Dus daarom dat we ook proberen, bijvoorbeeld hier de schouw, mensen die de foyer huren en waarvan dat ze zeggen we zouden gemakkelijker zijn, we laten de grote zaal gebruiken als ze vrij is voor hetzelfde tarief van de foyer. Dat is natuurlijk de wereld niet, maar het kan alleen maar helpen om op een meer coronaproeven manier te vergaderen. En als we de zalen toch hebben, waarom zouden we ze dan niet ter beschikking stellen aan onze verenigingen? En we voelen toch stilletjes aan, denk ik, dat de verenigingen hun weg beginnen te vinden naar hier voor een aantal vergaderingen. Het neemt zeker toe. Het neemt zeker toe.
Ja, dank u.
Ik had nog een laatste puntje. We hebben het al een paar keer ook aangehad. We hebben ook zelf hier uitgebreid aangehad dat de communicatie, dat iets is die nog belangrijker gebleken is dan dat het al was. Niet alleen in de gemeente, maar overal. Of dat nu in het bedrijf of in andere instanties is. Het is daarom heel belangrijk om ook duidelijk en op een goede manier te communiceren. En ik denk dat dat hier in de gemeente ook de taal wel altijd duidelijk is. Maar wat dat er wel nog af en toe ziet, dat je terug ziet opkomen, is het discussie rond de mondmaskers. En daar willen we toch nog een keer op terugkomen. Er is in de tijd aangehaald geweest dus dat er 2 mondmaskers werden verdeeld per volwassene en 1 per kind. En die vraag krijgen wij ook nog terug. Af en toe komt dat zo een keer op bij de mensen van hoe en dat tweede mondmasker. Dus we vroegen ons af waar dat dan mee stond. Wordt dat nog verdeeld? Is dat iets die van de kaart is? Is dat budget ergens anders naartoe gegaan?
Nee, wij hebben die stok van die mondmaskers staan. En het is absoluut de bedoeling dat dat bij de mensen terechtkomt. Maar we hebben het er deze morgen over gehad binnen het Schepencollege. En het zou de bedoeling zijn dat we verspreiden gewoonweg. En mensen die zeggen wij willen zeker nog die mondmaskers hebben, dat ze kunnen komen afhalen op het gemeentehuis en in het sociaal huis. Daar kunnen de mensen ze gerust komen. Allee, er zal
Vanaf
1 oktober.
Hoe zal dat gecommuniceerd worden? Terug via een infobrief?
Vandaag hebben we dat beslist in het college. Dus dat wordt Sander was vandaag in verlof, dus het kon nog niet. Ja. Maar deze week wordt het gecommuniceerd en zeker naar de pers, hoe dat de mensen kunnen komen afhalen.
Ja, en absoluut. Zeker ook terug in de bus, want het systeem van de infobrieven in de bus is ook belangrijk voor mensen die digitaal minder de gemeente nieuws volgen. Oké. Dank u, dat is duidelijk.
Ja, en dan mochten we zeker ook nog meedelen dat blijkbaar de federale maskers dat bij de apothekers er absoluut nog kunnen afgehaald worden. Ja. Daar zijn ze zeker ook niet door alle inwoners afgehaald. Dus dat kunnen we misschien.
Ik denk dat dat voor bepaalde mensen ook zeker een hulp kan zijn.
Ja, oké.
Misschien afrondend dan nog een keer eigenlijk toch wel een belangrijke onderbouw. We zijn ervoor dat de gemeente actief de zaak verder opvolgt. Maar dat op een bepaald moment moet dat wel door dezelfde mensen gebeuren. Dus dat is een beetje de vraag. Er wordt ook een nieuwe manier van werken ook voorgesteld. We gaan er straks nog over het organogram kunnen babbelen. Maar uit dit plan kunnen wij niet afleiden wie dat allemaal gaat doen. Want er zit serieus wat meer werk in. En de vraag is: is er ook nagedacht om dat ook met personeel te gaan versterken?
Ja, absoluut. Dat is natuurlijk, het zit verdeeld over heel veel personeel natuurlijk. En wat betreft de verenigingen bijvoorbeeld, ja, daar zitten we met onze sportdienst, daar zitten we met de jeugddienst, daar zitten we met de cultuurdienst. Die gaan dat natuurlijk allemaal bekijken. Binnen het sociaal huis, daar zijn alle maatschappelijk werkers en de mensen die bezig zijn met het huis van het kind. Dat is dan Nele en bij ons dan Griet. Arne voor de jeugddienst, ja, het zit verspreid over zoveel mensen. Dus dat wordt wel voor een stuk in gecalculeerd dat zij daar dat meenemen, hoor, absoluut. Want het is ook zo dat er een aantal andere zaken die dit jaar georganiseerd werden, die dus ook weggevallen zijn. Dus vandaar dat dat een beetje, maar niet helemaal, zal compenseren. Terwijl dat er dan andere diensten zijn waar dat er in toekomstplan misschien, als ik alleen maar denk aan onze diensten die de evenementen begeleiden, als ik kijk wat daarin, wat daar van tijd in gaat, dat is echt wel een explosie daar. Dat is heel, heel intens. En dat staat hier nog niet echt eigenlijk in vermeld, dat we ook proberen onze verenigingen die wat willen organiseren, proberen zo goed mogelijk te ondersteunen daarin. En daar wordt door onze diensten zeker schitterend werk verricht. Absoluut. Maar goed, we nemen het zeker mee. Sophie.
Ja, dank u. Ook vanuit de N-VA-fractie wil ik toch eerst en vooral onze waardering uitdrukken over het feit dat het plan opgesteld is, ook naar de ambtenarij toe. Maar aansluitend bij wat de collega's zeggen, wouden wij toch ook wel meegeven naar timing toe. Ik denk dat het woord toekomstplan daar ons misschien soms een beetje op het verkeerde been zet. Ik denk dat we er misschien beter een meer de term impactanalyse hadden aangegeven, want ik denk in de fase dat we inderdaad nu zitten, een impactanalyse die heeft altijd twee fases, de as-is en dan de to-be. Het is dan aan ons om de creativiteit aan de dag te leggen, om die een gap te overbruggen. Dat we nu vooral toch in de fase zetten van hoe ziet de situatie er nu uit, wat is er gebeurd. En dat we inderdaad nog wat die focus naar de toekomst toe nog wat moeten zoeken. Desalniettemin denk ik dat dat niet, dat het niet minder is in kwaliteit. Ik denk dat iedere impactanalyse moet uitgaan van een goede basis, dus een goede beschrijving van wat er gebeurd is en wat dat er allemaal ook impact gehad heeft. Dus ik denk dat dat in die zin een zeer, zeer nuttige taak is die gebeurd is. Denk ook in de eerste plaats naar de diensten toe al. Het feit dat we hier toch op een relatief korte termijn al naar een aanpassing van de organisatiestructuur gaan, die dan inderdaad in het volgende punt aan bod komt, denk ik dat dat al een heel belangrijke meerwaarde is. Nu naar die toekomst toe, zonder aan op de details in te gaan, ik heb dat ook al gezegd tijdens fractieleideroverleg. Voor ons is het heel belangrijk dat wij momenteel nog wat zuinig omspringen met middelen. Ik heb je daar net ook horen zeggen, burgemeester, dat de vraag gesteld is naar de hoge overheid om inderdaad die middelen te mogen, de kaap van nieuwjaar dan te nemen. Dus dat wij zuinig omspringen met de middelen, zodanig dat wij wat achter de hand houden voor zeker het komende jaar, de komende jaren. Ik denk dat er nog moeilijkere tijden gaan aankomen dan dat er nu zijn, zonder dat we daar pessimistisch moeten over doen, maar we moeten daar wel realistisch in zijn. En voor ons is het dan belangrijk dat we dan kunnen klaarstaan om toch wel die mensen die uit de boot dreigen te vallen, dat we ze dan ook nog kunnen opvangen. Dus daarbij aansluitend, ik denk dat het verenigingsleven heel belangrijk is. We moeten daar alleszins op inzetten, maar ik denk dat economie ook heel belangrijk is. Dat is toch de boodschap dat wij hier willen leveren. Een gemeente kan maar floreren op een, als er ook de mensen ook er financieel goed bij staan. Ik denk dat we daarin moeten first things first, het belangrijkste eerst zien. Dus dat willen wij toch zeker wel meegeven. Anders denk ik dat wij daar niet zoveel op aan te vullen hebben. Ik denk dat het inderdaad een work in progress wordt. En ik hoop dan ook dat het inderdaad naar hier in de gemeenteraad telkens terugkomt. Ja. Maar ik denk dat we het inderdaad stap voor stap gaan moeten zien hoe het evolueert.
Ja, oké. Okay.
prima, bedankt. Ria, waren er nog tussenkomsten? Oké, prima. Goed, dan vraag ik de goedkeuring van dit toekomstplan. Johan?
Ja, wel, het is nu net omdat u zegt de goedkeuring. Het is ons niet helemaal duidelijk wat dan het statuut is van deze tekst en of dat we die moeten goedkeuren, dat wel vaststellen. Want je hebt zelf aangegeven dat het een work in progress is. Wat dat de collega daar straks ook zei, rond dat reglement, er zijn hier een aantal nieuwe zaken gevonden. We gaan die opnieuw introduceren. Wat hier nu in staat, kan nog verbeterd worden. Moeten we daar dan over stemmen of kunnen we dat gewoon vaststellen, dat we dat als een basisdocument meenemen?
Ik zou toch minstens graag de goedkeuring krijgen van een aantal zaken die hierin staan. Bijvoorbeeld de betoelaging van de verenigingen, dat we die 50% omhoog trekken. Dat jullie toch zeggen dat dit iets is waar dat jullie achter staan. En op dat vlak zou ik toch wel graag de goedkeuring zien van een aantal principes dat we nu aanhalen.
Ja. Dus we zijn ervoor dat we daar gaan in investeren, maar we hadden bijvoorbeeld ook een suggestie van die 50% op een of andere manier te verrekenen. Ik had u ook een nuance horen aanbrengen dat het slaat op die verenigingen die eigenlijk dan in een reglement gevat zijn, of ook op de nominatumsubsidies, want daar zitten we met het probleem dat daar soms ook schommelingen in zijn. En dan is die 3 jaar niet ideaal, nee. Want u weet ook, Omloop van het Goudland, dat gaat op en neer. Folklorefeest, dat gaat op en neer. Dus er zijn een aantal onvolkomendheden. En we zitten een klein beetje gewrongen. We gaan ons moeten onthouden, maar niet omdat we niet kunnen goedkeuren.
Wat er nu in staat over die 50% is de garantie dat ze dus de 100% krijgen van de afgelopen 3 jaar, dat gemiddelde. Dat krijgen ze sowieso. Dat zit in ons meerjarenbeleidsplan, dat zit in ons budget. Dus dat wordt gewoon weg uitbetaald. Maar met de middelen die we krijgen uit het noodfonds, komt er daar 50% bij. Dus dat is sowieso vastgelegd. Zeker voor de verenigingen die met een subsidiereglement werken. Dus dat is nu al jeugd, sport en de socioculturele verenigingen. En er wordt nu wordt er gestart met een reglement ook op te maken voor de seniorenverenigingen. Dat die ook via een reglement kunnen betoelaagd worden. En daarnaast wordt voor de nominatum toegekende bedragen, wordt dat individueel bekeken. En de nominatum worden normaal ook toegevoegd aan het budget, staan in het meerjarenplan. Dus die zouden we sowieso ook aan deze gemeenteraad voorleggen.
Ja, u begrijpt dat het een moeilijke stemming is. Het is over een aantal principes en dan over een aantal praktische uitwerkingen, maar waarvan we de tekst dan eigenlijk niet gezien hebben. Eigenlijk.
Ja.
Als dat apart zou besproken zijn, dan zou ik vragen van toon een keer de lijst en wat geeft dat dan voor die vereniging? Want
wel, dat is hetgene wat we normaal gezien in een van de volgende gemeenteraden gaan doen. Dus we gaan nu onze diensten de opdracht geven, als we hier over de principes akkoord zijn, dat ze de berekeningen maken. En die berekeningen worden dan meegedaan naar de adviesraden als die samenkomen. En worden dan hier opnieuw voorgelegd. We gaan ze voorleggen aan.
Dus we stemmen over de principes, niet over de concrete.
Ja, eigenlijk de principes van waar we naartoe willen en dan de concrete uitwerking wordt opnieuw meegebracht naar hier. Dat is de bedoeling.
Maar dan zouden we toch moeten genotuleerd worden, dan kunnen we denk ik daar ook mee akkoord gaan, maar dat er expliciet staat dat we akkoord gaan met die principes.
Ja.
En dat eigenlijk voor de verdere uitwerking. Ik zou niet graag hebben dat we dan bij de 2 gemeenteraadszittingen dat je zegt, maar heb dat al een keer goedgekeurd? We hebben dat niet goedgekeurd. In de praktische uitwerking eigenlijk.
Het is over de uitwerking, het is over de principes. Wat wij hebben ook gezegd tegen onze mensen. We bespreken dat vanavond. Als we een go krijgen, dan mogen jullie beginnen rekenen. En dan gaan we dat terug meebrengen naar hier. Dat jullie weten over welke bedragen dat het exact gaat. Ja. En hoe dat we ertoe gekomen zijn, Sophie.
Misschien moeten we dan artikel 2 daar duidelijk vermelden dat een van de beslissingsorganen, dus de gemeenteraad, is. Ik vind dat een beetje flauw omschreven. De advies- en beslissingsorganen. Dus het is toch wel belangrijk dat inderdaad dat reglement, of de concrete uitwerking, of dat dan een reglement is of een verdeling, dat is nog misschien is dat inderdaad er discussie is, dat dat dan expliciet daarin vermeld wordt dat weer komt naar de gemeenteraad.
Ja, want
ik vind het ook een beetje.
En leggen die overeenkomstig de heldende regels voor aan de bevoegde advies, raden en de beslissingsorganen. En dus de
reglementen zijn voor de gemeenteraad. Wanneer dat reglement verwijzerd is, kan dan het college de uitbetaling doen. Maar het is niet de bedoeling dat de uitbetaling buiten de nominatum, die hier is, dan eigenlijk niet door het college zou gebeuren. Maar het is natuurlijk zo dat iedere wijziging aan het reglement, ook het feit dat die 50% extra wordt voorzien, moet eigenlijk hier nog een keer goedgekeurd worden. Want dat is een wijziging van bestaande regelen. Daarom staat er, maar natuurlijk dan de uitbetaling zelf moet dan weer door het college gebeuren.
Nou, de mandaten voor uitbetaling, maar wij gaan dat ook weer hier brengen. Allee, ik
maar
vind
van artikel 1 maak ik dan de principes van het toekomstplan voor het lokaal bestuur worden goedgekeurd.
Ja.
Artikel 2 is dan dat we het nodig overleg voorzien en zorgen dat op het gepaste niveau de beslissing dan weer voorliggen.
Ja,
ja, kunnen we daarmee? Goed, dan vraag ik daar de goedkeuring voor.
Ja.
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 Ja. Dan gaan we naar punt 4. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 24 augustus 2020 houdende lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de COVID-19-crisis. Dus dat is er was een besluit van 28 juli waarbij aanvullende maatregelen getroffen werden omdat Lichtervelde toch wel met wat besmettingen te maken had. En dit moet dus bekrachtigd worden in de gemeenteraad. En bij het besluit van 24 augustus werd dat ingetrokken en werden opnieuw andere aanvullende maatregelen getroffen. Dat was een besluit in juli dat genomen geworden is in samenspraak met de collega's binnen Midwest. En dat is dan op 24 augustus is dat opnieuw ingetrokken. En ik vraag de bekrachtiging van dit besluit en vraag aan de gemeenteraad om daar kennis van te nemen van het besluit van 28 juli en het besluit van de burgemeester van 24 augustus te bekrachtigen. Ik vraag daar de stemming over.
Ja.
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 Ja. Punt 5. Goedkeuren van het gezamenlijk organogram voor de gemeente en OCME voor de schepen van personeel.
Ja, collega's, uitgaande van de missie en de visie werd een organisatiestructuur vastgelegd in de gemeenteraad van april 2018. En daarbij is een opdeling gemaakt in de beleidsdomeinen mens en een beleidsdomein van ruimte. Het is ook zo dat het lokaal bestuur ook nood heeft aan voldoende geschoold en goed opgeleid personeel, wetende ook de complexe materies die er ook zijn en dit vereist ook de inzet van een hoog opgeleid niveau. We hebben ook binnen de beleidsdoelstelling van het beleidsplan, zoals we ook goedgekeurd hadden eind 2019, acties voorzien voor een krachtdadig en een efficiënt bestuur en ook een optimalisering van de organisatiebeheersing. Een kader voor dit organisatiebeheersing werd reeds goedgekeurd in de gemeente en de OCME-raad van april 2020. Alles ondersteunt zich dus inderdaad op twee beleidsdomeinen samen met een team ondersteuning. De team ondersteuning, dat zijn de bestaande diensten in zowel de gemeente en de OCME-raad, die blijven werken voor hun juridische entiteit met de eenheid van de leiding van via het MAT en de uitvoerende organen. Het secretariaat van alle beleidsorganen kan verder door een administratief medewerker ondersteund worden. En ook voor het personeel en financiën wordt geopteerd om dit in de toekomst ook op een niveau B te voorzien. Binnen het beleidsdomein mens, dat is het eerste beleidsdomein, wordt er geopteerd voor een eenheid van leiding. Een nieuwe functie, niveau A, die kan beroep doen op een administratieve kracht, zal instaan voor de coördinatie en de organisatiebeheersing. Binnen de domeinen wordt met teams en projecten gewerkt, zoals bijvoorbeeld het project van het Huis van het Kind, project Gezondheid, project Speelzomer enzovoort. En de aansturing van de dienst Jeugd en Opvang, Sport, Cultuur, waaronder ook de bibliotheek, het toerisme en het onderwijs, gebeurt in de toekomst vanuit een teamoverleg. De diverse diensten blijven door deskundigen op niveau B geleid, maar ondersteund door een administratieve kracht niveau C voor boekhouding en secretariaatwerk. Het beleidsdomein ruimte, daar binnen dit domein wordt er ook geopteerd voor een eenheid van leiding, de nieuwe functie niveau A. In plaats van enkel een diensthoofd technische dienst, voorziet de coördinatie en de organisatiebeheersing. Hij kan beroep doen ook op de administratieve kracht van het team in uitvoering. Ook hier wordt geopteerd om met projecten te werken en regelmatig teamoverleg te houden. Het team omgeving beschikt over een omgevingsambtenaar van niveau A en een deskundige op niveau B, stedenbouw en duurzaamheid, en de bestaande externe ondersteuning waar GIS en handhaving blijft. De administratie wordt uitgebreid naar een voltijdse medewerker op het niveau C. En dan hebben we nog het team uitvoering. En daar zijn de drie onderverdelingen, telkens met een adjunct controleur der werken aan het hoofd. En ook hier wordt de administratie uitgebreid naar een voltijdse medewerker op niveau C, die ook zal instaan voor de verwerking van de arbeidspreventie, die extern ook zal ondersteund worden. Met de technische dienst worden de drie resterende statutaire die functies ook verlaten. In bijlage kon je zien een overzicht met de verschillende gewijzigde functies in meer en in min, en ook in detail per dienst. En er was ook in bijlage een kostprijsberekening, die ik ook kon terugvinden in de notulen. De volledige realisatie van het organogram betekent eigenlijk een meerkost van €147.500 of 1,57% van de personeelsuitgaven. Dit organogram is ook besproken in het vakbondsoverleg van 8 september laatstleden en waarbij we ook een gunstig advies hadden verkregen.
Zijn daar vragen over? Johan Brandt? Ja. Johan?
Ja, wel, het ligt in de lijn van hetgeen dat we aan het voorbereiden waren en het ligt ook in de lijn van de aanpak die daar straks ook wel een keer gesignaleerd is. Maar de schema's maken het niet gemakkelijk om te zien wat er nu precies verandert. Dus de meest simpele vraag is eigenlijk, denk ik, binnen 5 jaar, hoeveel personeelsleden zal Lichtervelde dan hebben? Want we hebben nu de situatie nu en we gaan naar iets toe groeien. Ja? Dat staat hier wel in, maar de timing staat hier bij mij weten niet in. Dus we weten niet wanneer gaan we daarmee starten. Daar zit een aantal functies uitdovend. Hè? Er zijn ook een aantal nieuwe. Maar schepen, mocht je nu een keer kunnen tonen hoe dat binnen 5 jaar het personeelsbestand ten opzichte van nu zou uitzien, zou ons dat al een heel stuk vooruit helpen. Dat is één vraag. Gewoon puur, naar waar gaan we eigenlijk naartoe? En tweede, en dat is een punt die hier in het kader van de meerjarenplanning ook al een keer terechtgekomen is, een vraag. En ook een voorstel van de SOM-fractie ook. Een aantal functies staan op 0,80. Dus 0,80, ja, dat is 4/5. Maar we zien stelselmatig het takenpakket toenemen. En we geloven daarin. Je moet goed opgeleide, goed voorbereide medewerkers hebben. Wat hierachter zit, dat is niet min. Projectwerk betekent niet dat er een aantal mensen samen gemakkelijker dingen gaan doen. Nee, ze gaan projecten maken, dus dat gaat werk creëren. En toch zien we dat eigenlijk ook binnen het bestaande pakket, om één functie te noemen, bijvoorbeeld de jeugdconsulent, is 0,80. Het is ons niet duidelijk wat het argument is om dat te houden en daar niet gewoon al die 20% ook al bij te nemen. In dezelfde beweging, en misschien gefaseerd, daar kunnen we wel in meegroeien, maar gewoon de redenering daarachter. We hebben het schema, ik denk dat we dat begrijpen en ik denk dat we daarmee akkoord zijn dat we dan in die blokken en die coördinatie dat we dat versterken en de ondersteuning dat we voorzien. Maar wat betekent dat nu in voltijds equivalenten? En waarom is eigenlijk ook binnen het bestaande takenpakket niet alleen de functie veranderd, maar ook eigenlijk de opwaardering naar uren? Is dat besproken met personeel? Ik moet trouwens meegeven dat het advies van het vakbondsoverleg niet opgeladen is. Dus dat hebben we niet gezien. Dus dat is ook altijd nuttig om dat een keer te kunnen lezen. Maar bon, verduidelijkende vragen, Scheep.
Ja, over het eerste punt van op hoeveel personeelsleden zullen we uiteindelijk dan ook komen. Ik zal inderdaad die vraag nu meenemen. Ik heb nu niet onmiddellijk nu dat zegt bij mij. Ik wil je dat gerust doorgeven. Daarvan is het ook altijd handig als je vragen hebt om ze voorafhankelijk door te geven. Dat we het inderdaad ook kunnen meegeven. Het tweede thema is inderdaad over het projectmatig en het teamoverleg. Ja, er is inderdaad een nieuwe manier ook van werken. Wij geloven er sterk in dat op die manier dat er ook een versterking geeft onder elkaar. En dat dat ook wel de manier is om te kunnen werken in de toekomst.
Maar is er bij de bestaande personeelsequipe een werklastmeting gebeurd? Allee, als je de meerjarenplan en het toekomstplan naast elkaar legt, dan zitten een aantal taken in. Taken die men nu doet, maar taken die men nog niet doet. En die men wellicht gaat moeten blijven doen. Ja, en dan verzwaart dat of verlegt dat uw takenpakket.
Ja. Wat er zeker is, dus als ik het nu heel snel tel, maar we kunnen het nog meer gedetailleerd bezorgen, dat is dat er in het voorstel zoals het nu voorzien is, vallen er 9,5 voltijdse equivalenten verdwijnen in de komende jaren en er komen er 11,8 in de plaats. Dus daar gaan we toch met wat personeel naar boven. Waarom zitten we met een aantal diensten op 0,8 en blijven we op 0,8? Omdat we telkens bij de diensten één voltijdse administratieve medewerker krijgen. Dus voor de administratie mens, voor de administratie ruimte en de werken en administratie omgeving komt er een administratieve medewerker bij die de diensten zal ondersteunen. Dus vandaar waar nu nog een aantal zaken rond facturatie en zo door de mensen gebeuren, door de dienst cultuur of door de dienst jeugd, zal dat overgenomen worden door een voltijdse administratieve kracht. Dus daar gaan we zeker voor de mensen, jeugd, cultuur, gaan we zeker wat ademruimte creëren, dat zij dat er daar een aantal administratieve taken wegvallen. Dus dat is zeker de bedoeling, dat zij zich meer kunnen bezighouden met de inhoud van de job.
En naar timing, naar flow, wanneer beginnen we aan die herstructurering?
We gaan daar...
Op het financieel overzicht, min of meer. De laatste pagina daarvan is eigenlijk een... het is wel een beetje geleerd aan het aantal mensen, aan de pensionering van een aantal personeelsleden.
Ja. Ja, dus
dat is over het uitoven van de bestaande functies ook.
We starten eigenlijk al eind dit jaar met de eerste vervanging. Dan komt er in 2022 zeker. En in de loop daarvan zal er ook gekeken worden voor een aantal andere invullingen. Maar het komt er nu in het organogram, niet alleen omwille van corona en ons meerjaren en onze toekomstplan, maar zeker ook omwille van een aantal vervangingen die op tel zijn. We zijn een aantal van onze mensen verdwijnen in de komende jaren en dan is het moment om een aantal nieuwe zaken te implementeren.
Ja, maar de nieuwe aanwerving, dus die drie administratieve krachten, dat kan per in principe 2021 zijn.
Dat is een mogelijkheid.
Het verlichten van de werklast zal snel moeten gebeuren. Hè? Enfin, dat is een bezorgdheid. We hebben dat al straks uitgesproken.
Het
staat in het toekomstplan, hè? Dus ik vind dit niet uit. Hè? Dus, ja.
Het is een terechte bezorgdheid. Ja, Sophie, alstublieft.
Ja, vanuit de N-VA-fractie willen wij toch zeggen dat we eigenlijk een beetje blij zijn, al is het misschien een beetje misplaatst, dat de coronacrisis een aantal dingen op scherp gezet. Daarnet ook, ik heb het al gezegd, met de impactanalyse, waardoor dat misschien wel wat duidelijker geworden is dat wij met onze gemeentelijke organisatie naar een iets moderner geheel moesten evolueren en een geheel die ook wel de uitdagingen van deze tijd wat beter zou moeten kunnen opvangen. Dus in die zin laat het ons houden op dat er in het slechte van een crisis soms ook positieve dingen zijn. Wat dat wij er heel positief aan vinden, en dat is toch heel belangrijk, dat is de verhoging aan expertise die we hier proberen erin te steken. Ik hoorde collega zeggen een verhoging van capaciteit dan in uren of fulltime equivalenten. In die zin denk ik dat er toch ook al een heel stuk zal opgevangen worden van die werklast, omdat je naar een hoger expertise niveau gaat. Meer kennis, bepaalde skills die meer aanwezig gaan zijn, wat dat het toch soms nu ook extra werklast meebrengt, die er niet zou zijn, moest men mensen op een ander niveau hebben. Wat dan niet. We zeggen dat ik een probleem heb met de inzet van de mensen. Dus in die zin denk ik dat het heel goed is dat we in eerste plaats inzetten op die verhoging van expertise en dat we dan inderdaad die deur moeten openhouden om in naar de toekomst toe, als dat dan met mensen van een ander dan een niveau is, om te kijken dat we nog altijd erin slagen om dat werk allemaal te verzetten en dat we dan daar op termijn eventueel moeten mensen bijzetten. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, die verhoging van expertise. Denk twee, dan de manier waarop dat de organisatie wijzigt, denk ik ook dat we naar een meer geïntegreerd beleid kunnen gaan. Of ik hoop het althans. Ik heb nu soms een indruk dat iedereen een beetje in zijn hoek zit te werken, ieder team zit in zijn hoek te werken en dat we door elk op zijn eiland te zitten toch wat integratie van dingen missen, bij gevolg misschien soms ook wat nieuwe ideeën en creativiteit laten verdwijnen. Dus ik hoop door inderdaad met die teams te gaan werken, dat we dat daar meer kunnen uithalen. En ik denk dat dat dan ook aansluit bij iets wat dat de crisis ons zeker geleerd heeft, dat we wat flexibeler kunnen gaan werken. Ook mensen die in team werken kunnen elkaars backup zijn. We hoeven niet te vrezen dat alles in duigen valt, omdat er iemand plots niet kan werken. Dus in die zin denk ik dat het inderdaad een upgrade is, zowel naar expertise, maar ook naar organisatie. Dus er hangt inderdaad een prijskaartje aan vast. Maar ik denk dat dat het zeker waard is. En ik denk dat het ook in balans blijft door eerst in te zetten op die verhoging van expertise en dan pas te gaan kijken naar hoeveel mensen hebben we extra nodig.
Ja. Oké, okay, ja. Waren Brand, was er van uw kant nog een vraag?
Ja, voor mij is het een technische, kleine technische vraag. Dat is, we hebben dan een tabel gekregen van de huidige kostprijs van het personeel, exclusief toelagen, OCMW plus gemeente. Er staat daar een cijfer op voor het beleidsplan 2020, de rekening 2019, de extra uitgaven, het nieuwe totaalbudget, maar dan staat er dan plots 101,57%. Dat heb ik niet begrepen wat dat is.
Dat is als we het vergelijken tegenover de nieuwe uitgaven die erbij komt, tegenover de loonmassa, wat de stijging is. En dat is een stijging van 1,57% tegenover de huidige loonmassa.
Ik vraag de cijfers. Wij hebben geen basis om dat te kunnen zien. In die cijfers. Die 101,57 correspondeert niet in dat geval hier.
Kan ik hier kijken naar een algemeen directeur nu? Want dat is...
Het zou normaal gezien moeten als het volledig gerealiseerd is in 2026, met al de vervanging, zou dat bedrag, die 147.000 ongeveer, moeten overeenkomen in dat Excel-bestand met die twee bedragen die daar vermeld staan. Maar het enige dat je moet zien is dat de bedragen die voorzien zijn voor het personeel, hebben eigenlijk wel nog de mandatarissen ervan afgetrokken, omdat dat toch ook een wezenlijk onderdeel is. En normaal gezien zou ik dat automatisch moeten correct gedaan hebben. Ik heb dat niet handmatig nagerekend.
Ja, oké. Het is een vraag. Het is
Dus het is zo dat die cijfers die in die tabellen staan, de 147.000, dat is gebaseerd op een gemiddelde weddenschaal aan 100% met de nodige indexen en kosten bijgerekend. Dat was eigenlijk de normale werkwijze die opgelegd werd vroeger bij kaderwijzigingen, maar die moeten nu niet meer goedgekeurd worden door de hogere overheid. Maar wij hebben dat behouden omdat dat ook een inzicht geeft in wat gaan we daar ongeveer mee naartoe. En dan zie je inderdaad als dus in totaal 2,5 fulltime equivalenten erbij komen van dergelijk niveau, is dat eigenlijk, zou je dat eigenlijk ook zo kunnen zeggen, dat klopt ongeveer, dat dat zo'n 150.000 euro zal zijn voor niveau A en B. Maar dan hebben we dan toch nog de correcte vergelijking gemaakt aan de reële cijfers uit die rekeningen en het budget dat dan zou voorzien worden, voor duidelijk te maken dat het eigenlijk wel over werkelijke cijfers zal aan in 2026, als alles zou kunnen gerealiseerd zijn tegen dan.
Ja.
Ja, als er een paar cijfers meer bijgestaan, ging dat waarschijnlijk wel begrepen hebben.
Ja.
Dank u.
Goed.
Oké. Sophie, ik wil gewoon nog eens verwijzen dat we met dat organogram al was onze algemeen directeur en onze adjunct algemeen directeur en de beleidsmedewerker al een tijdje bezig. Maar corona heeft daar een beetje roet in het eten gegooid en ook het feit dat de gemeenteraden zo beperkt waren. Vandaar dat we er nu mee komen. Maar dat is dus een werk dat al een paar maanden op de plank lag en waar verleden jaar na het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan en zelfs al een stuk ervoor al wel wat werk van gemaakt wordt. Maar het is wel goed met het gegeven van corona dat we nu hebben, dat we het inderdaad ook in die fase kunnen meenemen. Dan zou ik vragen om het organogram, zowel gemeente als OCME, het komt straks nog eens terug in de OCME-raad, maar om dit, wat betreft nu de gemeente en de gemeenteraad, om dit goed te keuren. Ik vraag daar de goedkeuring voor.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Punt 6. Zonnepanelen NV Bellpower, die in de Beverenstraat liggen. Goedkeuren van de stopzetting van het gebruiksrecht en overname van de installatie voor de schepen van Klimaat.
Collega's, sinds eind november 2007 werd er een recht van gebruik gevestigd ten voordele van NV Rijbel voor het tak van enerzijds de gemeenteschool en anderzijds deze van de brandweerkazerne. De vergoeding bestond er dan enkel alleen uit de energie van een afzonderlijke installatie van zonnepanelen op het tak van de gemeentelijke basisschool. De installatie werd overgedragen dan aan NV Bellpower, maar die ging in vereffening na het verlies van de erkenning. De installatie werd uit het bedrijf genomen door Yandis en de contractuele afspraken werden niet nageleefd. Met een aangetekend schrijven van begin 2019 aan NV Rijbel en van 25 maart 2019 aan de vereffenaar van Bellpower werd de verbreking van het contract betekend. Er kwam weliswaar geen reactie. Via bemiddeling van een advocaat is er dan tot een akkoord verkregen met inderdaad de vereffenaar. We kunnen deze installatie dus overnemen als er een juridische zekerheid is in verband met het lopende contract. Vandaar ook de vraag om de goedkeuring te verlenen van de stopzetting van het huidige gebruiksrecht en de overname van de installatie. Op deze manier kunnen we zelf de installatie beheren en genieten we ook van de groene certificaten voor de resterende 8 jaar. En er is ook een garantie op de zonnepanelen van 25 jaar.
Dus en het wordt voor een bedrag van de overnamekosten ons 85.000 euro. Maar u heeft kunnen nalezen dat door de inkomsten van de groene stroomcertificaten, we krijgen dat normaal, krijgen we dan nog 8 jaar. Dus dat brengt ons per jaar 20.250 euro op. Dus dat betekent dat we na een goede 4 jaar de kostprijs van die zonnepanelen terug hebben. En dus dat betekent dat we nog ongeveer 5 jaar, 4,5 jaar extra daar rendement op hebben. Thijs, ja.
Maar dat was eigenlijk al het grootste antwoord op mijn vraag, want het stond geen echt uitgewerkt financieel tabelletje of een plaatje in het voorstel dat we kregen. Er stond 1 zin, opbrengstcertificaten. Het was een beetje een onduidelijke zin. Maar als het inderdaad zo is dat we nog 8 jaar 20.000 euro kregen, dan lijkt het inderdaad evident dat die 85.000 euro kostprijs, dat we daar een goede terugverdientijd op hebben en dat we daar een goed rendement uithalen.
Ja.
Dat is één iets. Dan die groene stroomcertificaten, is er daar dan absolute zekerheid over ook, dan dat we die krijgen?
Ja, die zekerheid hebben we gekregen.
Ja, oké. En dan in de akte zien we ook nog een vraag staan. Op pagina 3 staat er, moet notariële huurovereenkomst worden aangepast of ingetrokken? Het is wel bizar dat er op die plaats nog iets in vraag gesteld wordt in een akte, lijkt ons. Ik heb het hier staan. Het is op de plaats waar dat de bepaling is van de prijs. Dus 25.000 euro bij ondertekening van het akkoord. Moet de akte nog aangepast of ingetrokken worden, staat er daarbij. Dus dat is misschien een wat een rare formulering om in de akte nog te zetten.
Daarvoor ga ik eens kijken naar een algemeen directeur.
Heb je de versie Tris ondertussen bekeken, de laatste versie die er nu op
staat? Ik heb ze vanavond nog bekeken en dat was de...
De notaris had mij beloofd dat dat daar ging uitzien.
Oké. Dan misschien nog een keer een herinnering sturen. Ja.
Het moet worden in ieder geval nog voor de ondertekening, want we moeten ook de vereffenaar uit Brussel, want de moeilijkheid was dat het ook een firma is die in Brussel actief is en die blijkbaar weinig Nederlandstalen actief had. Dus het is een beetje werk. Komt in orde dan.
Oké.
Okay, dus we gaan er zeker aandacht voor.
Ja, is duidelijk dan.
Ja. Brand, alstublieft.
Stond de oude ontvanger daar nog op? Ik zie dat het nu verbeterd is naar de nieuwe ontvanger. Maar dat is natuurlijk, dat is niet van groot belang. Maar wat ik wel een beetje van belang vind, dat is dat er een beetje gegoocheld is met de termen van opstal, van gebruiksrecht, van genotsrecht. Ik weet niet als ze in die akte allemaal zeer goed en op de juiste plaats gebruikt zijn. Ik zou dat toch nog een keer vragen aan de notaris. Dat hij dan een keer goed nakijkt. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik vind dat er mee gehoogd is. En dan verschil ik misschien een beetje met de mening van onze collega daar over die 85.000 euro. Ofschoon, er staat dus in die akte, ofschoon volgens de overeenkomst gelet op de reeds gelopen duur en de reeds geboekte afschrijvingen, de gerechtigde bij het einde van de overeenkomst geen recht heeft op een vergoeding, heeft de eigenaar uit billijkheidsoverwegingen ermee ingestemd om aan de gerechtigde toch een schadevergoeding te betalen. De betaling van deze vergoeding moet toelaten de gerechtigde te compenseren voor het voortijdig wegvallen van haar zakelijk gebruiks- en genotsrecht enerzijds en voor de hogere waarde die de geboden thans hebben in vergelijking met de vermoedelijke waarde bij het verstreken van de normale duurtijd van het opstalrecht anderzijds. De vergoeding werd vastgesteld op 85.000 euro. Ik heb daar toch een beetje mijn twijfels over. Als dat een goede zaak is. En daarom zou ik vragen, als ik die overeenkomst een keer mag lezen die gemaakt geweest is, wanneer dat die vereffenaar is aangesteld geworden. Dus die twee brieven die daar geschreven zijn, 22 januari 2019 en 25 maart 2019. Ik vind dat dat toch een keer moet bekeken worden. Dat is mijn mening. Maar kan verkeerd zijn, hè.
Wij hebben daarvoor, dat is een advocaat die onderhandelingen voor ons opgevolgd heeft. Maar ik ga eens kijken naar de secretaris of dat hij daar wat meer toelichting rond kan geven. Ik dacht dat wij daar tot een akkoord gekomen waren in aanwezigheid van de vereffenaar en van onze advocaat. De vraagprijs was hoger dan het bod dat wij zijn lager begonnen. Ons bod was een stuk lager. Ik denk dat we begonnen zijn met een bod van 25.000 euro en het mocht opgetrokken worden tot 25.000 euro, hadden wij gezegd aan onze advocaat, maar die vlieger hing niet op. En dan zijn we opnieuw beginnen kijken. Toen hadden we zekerheid over die groene stroomcertificaten, dat wij die zeker nog konden genieten. En dan zijn wij tot een compromisakkoord gekomen over die 85.000. Maar kijk naar een algemeen directeur, hij mag mij zeker verbeteren wanneer het verkeerd zou zijn.
Nee, dat was correct. Wat wij hadden eigenlijk ook gevraagd voor de ontbinding helemaal te vragen. Maar dat was er natuurlijk discussie, wie moet er dat daar afhalen? Die installatie zit verankerd bij ons. En het moment dat duidelijk was dat we die groene stroomcertificaten konden recupereren en wel kunnen doen, is er dan uiteindelijk geopteerd, ook door de vereffenaar, omdat hij uiteindelijk zijn opdracht als vereffenaar is proberen de middelen dat hij nog ter beschikking heeft van de firma zoveel mogelijk te zorgen dat die naar de aandeelhouders kunnen.
Ja, en hij wou het dossier ook niet langer dan nog maximum een tweetal jaar laten aanslepen. Maar we hebben nog even geprobeerd om te bemiddelen om de betaling op wat langere termijn te schuiven. Maar uiteindelijk zijn we akkoord gekomen, dus dat we een tijd hadden van gespreid. U ziet het, we mogen over 24 maanden betalen. Dus was ook een van de zaken die we hebben proberen te bedingen, om dat nog wat langer te spreiden. Maar de verheffenaar wou Hans het dossier ook afronden. En vandaar dat we uiteindelijk op de compromis van 24 maanden geland zijn.
Ja, het is wel positief dat we hier lezen, billijkheidsoverwegingen.
Ja.
En dat moet in de zakenwereld wel nu en dan een keer gebeuren, billijkheidsoverwegingen. Maar ja, ik ken de inhoud natuurlijk er niet van. Hè. Ik kan me zien hetgene wat dat er verschijnt voordat de gemeenteraad er is. Maar toch bleef ik mijn vraag om dat toch een keer nader te mogen bekijken. Ik zeg niet dat het verkeerd is en ik zeg niet dat we dat gaan op reclameren. Maar het kon misschien in mijn ogen, denk ik dat misschien wel toch voor een betere prijs kon gebeuren. Maar ik weet het niet. Nou, daarvoor moet ik het dossier beter kennen.
Ja, kijk naar de algemeen directeur wat dat er mogelijk eventueel is.
Van de stukken die er eventueel nog zijn, ja, die kan ik wel bezorgen.
Ja.
Dank u.
Oké. Goed, zijn daar anders nog vragen over? Zo niet, dan vraag ik de goedkeuring over de ontbinding van de overeenkomst en de overname van de installatie tegen een vergoeding van 85.000 euro.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 7. Fluvius opdrachthoudende vereniging, buitengewone algemene vergadering van 9 december. Een goedkeuren van de agendapunten. Dus het gaat over het aanpassen van de statuten. Aanpassen van de titels van een aantal hoofdstukken. Het aanpassen van een aantal bestaande artikels. Het toevoegen van een artikel 2 bis. Het schrappen van een aantal artikelen en het hernummeren van de volledige statuten. Dan is er ook een punt betreffende het verlenen van de machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en of een medewerker van de directiesecretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen. Dan de bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021, als ook van de raad van het door de Raad van Bestuur opgestelde budget voor 2021, de statutaire benoemingen en de statutaire mededelingen. Er wordt gevraagd aan deze gemeenteraad om de goedkeuring te hechten aan deze agenda van de buitengewone algemene vergadering. Die zou doorgaan op 9 december. En er wordt ook gevraagd om de goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius, opdrachthoudende vereniging. En in geval van een fysieke of een digitale algemene vergadering, de vertegenwoordiger op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van Geden. En mocht het een schriftelijke algemene vergadering zijn, Dan het akkoord te verlenen aan de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen, en dat het standpunt van de gemeente en in het geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd, dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst, houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers, die gevoegd zal worden bij de notulen van de bovenvermelde algemene vergadering. Dit is voor Fluvius 9 december de vraag om daaraan uw goedkeuring te hechten.
Ja.
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 Ja. Ja. Dan gaan we over tot de vraagstelling. Ik zou voorstellen, aangezien we van NVA twee schriftelijke vragen kregen, om eerst de schriftelijke vragen toe te lichten, Sophie. En dan geef ik daarna graag het woord aan de fractie van SOM.
Ja, we hadden dus twee vragen die vooral gaan over de lopende werken of andere dingen. Op onze gemeente. De eerste gaat over de werken in het Beverbos. Zoals dat wij zelf ook wel vernomen hadden of al gezien hadden liggen deze stijl. We hebben ook wel begrepen hoe het komt. Het jammerlijke feit waardoor het komt. Maar onze vraag is toch een beetje van hoe ver staat het nu? Is er al een zicht op verbetering? Kunnen de werken op de een of andere manier toch verder gezet worden? Is er een zicht op timing eventueel? En als dat nog lang zou duren, gaan wij daar misschien een aantal dingen zelf in handen nemen. Denk maar bijvoorbeeld het voetpad tijdelijk herstellen in eigen beheer om het gebruiksgemak van de voetgangers en buggies en dergelijke wat gemakkelijker te maken. Dat is een beetje onze vraag van hoe staat het met het dossier?
Dank u, Sophie, voor uw vraag. Toen we het overlijden vernamen van de aannemer, hebben we toch eens onze wenkbrauwen gefronst. Het is zo dat wij tot op vandaag nog geen enkele weet hebben van de aanstelling van een curator. Zowel de architect als wij niet. Het is dus de architect, meneer Van Biervliet, die alles opvolgt voor ons, die ook de werf leidt. Wat wij kunnen doen verder, naar timing toe, hebben wij dus ook nog geen enkel zicht op verdere timing. Geluk bij ongeluk kunnen we zeggen dat de eerste fase afgerond was, dat we niet midden in een gebouw zaten die aan het bouwen was. Wij kunnen wel eens over het muurtje kijken, maar u moet ook weten dat wij een heel belangrijke partner in dit dossier hebben. Wij worden voor 70% gesubsidieerd van Agion, dus elke stap dat wij zetten, moeten wij ook in overeenstemming doen met Agion. Wij zijn enkele pistes aan het bekijken, ook een keer over het muurtje aan het kijken hoe dat het bij de andere werven gaat, maar wij zijn in overleg met Agion wat wij zouden kunnen verder doen in dit dossier, om ten eerste de timing zoveel mogelijk als te kunnen respecteren, maar ook om zeker onze subsidie niet te verliezen. Wat betreft de veiligheid aan school, is zo dat het stuk voetpad die nu opgebroken ligt, dat de technische dienst dit met magere beton zal oplappen, zodanig dat er veilig kan gepasseerd worden. En dat het ook handig is in dergelijke weersomstandigheden om met propere voeten de school te betreden.
Het is jammer, maar het is wat dat is. We kunnen er inderdaad dan niet veel aan doen. Maar,
we hebben misschien nog een aanvullende vraag. Dus dat Sophie nog een extra vraag heeft daarbij. Het is ook over de school. Wij zijn wat bezorgd dan ook over de organisatie van de school. Dus in hoeverre dat daar voor problemen zorgt, dat er voor een langere tijd minder ruimtes beschikbaar zijn. Zeker met dat we nu met een... met extra maatregelen zitten door corona, dat we zoveel mogelijk de mensen en zeker de kinderen willen verspreiden ook. Is dat haalbaar voor de school om met een langere tijd, het is natuurlijk vervelend, maar lukt het om dat ze voor een langere tijd minder gebouwen ter beschikking hebben door de stilliggende werken?
Het is zo, als we dan verwijzen naar corona, dat in het laatste trimester... op een bepaald moment iedereen naar school mocht komen. Wij hebben dat jammer genoeg niet kunnen vervullen doordat we te weinig ruimte hadden. Ik vond dat zeer spijtig, want als je een schooljaar moet afronden met één dag of twee dagen of gewoon niet naar school gaan, is dat absoluut niet leuk. Het is wel zo dat per 1 september, als de klas de bubbel werd, dat we iedereen terug naar school is kunnen starten. Wat betreft de organisatie, als we denken aan plaatsgebrek, dan zou het grootste probleem zijn over de middag, wanneer dat iedereen moet eten. Ze hebben dat zo opgelost dat de kleutertjes in de kleuterblok eten. En in het hoofdgebouw staan 2 klassen leeg, die aanpalend zijn aan de grote speelzaal. En deze is ook ingericht als refter. Dus ze kunnen eten in een stuk grote zaal, waar dat er ook turnlessen gegeven worden. Maar op 1/3 van de zaal kunnen de tafels effectief blijven staan. Dus naar organisatie van school kunnen we nog een tijdje zo weg. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat het langer duurt of dat het zou moeten duren voor terug comfortabel te kunnen genieten van het gebouw.
Goed, dan geef ik weer het woord aan Sophie.
Ja. En de tweede vraag die kadert ook wel een beetje in werken of technische problemen. En dat was rond de temperatuur van het water van het zwembad. Dus daar is ook de vraag, hoe staat het daarmee? Mogen we verbetering verwachten? En dan aansluitend, maar ik kan misschien eerst antwoord afwachten, is toch een beetje de rol van Faris daarbij. Maar goed, ik kan misschien eerst luisteren wat dat antwoord is en dan...
Wat betreft het probleem in het zwembad, we hebben dus een probleem rond de ketel in het zwembad. Het zichtbare probleem is een lek op de warmtewisselaar in de ketel. We hadden de keuze, we hadden twee manieren om dit probleem aan te bakken. Oftewel las je onmiddellijk het lek zonder verder onderzoek, terwijl Faris ervan overtuigd is dat er een onderliggend probleem is. Hè. Oftewel stel je een gerechtelijk expert aan om dit effectief dat onderliggend probleem te bewijzen, zodanig als er effectief een groter probleem is dan enkel dat lek, dat de bewijskracht gevoerd is en dat wij kunnen de kosten verhalen, oftewel op de constructeur of op de installateur. U moet weten dat we hier spreken over een kost van 30.000 euro. Dus stel, als wij dat lek gewoon lassen en 2 maanden nadien komt er effectief een onderliggend probleem uit, dan hebben wij, als wij geen gerechtelijk onderzoek gevoerd hebben, geen enkel bewijslast naar installateur of constructeur en hangt die 30.000 wordt die 30.000 op ons konto geschreven. Dus hebben wij de raad gevolgd van Faris van alsjeblieft, doe het via een gerechtelijke procedure, zodanig dat we bewijslast hebben als het helemaal falikant afloopt, dat wij die 30.000 euro zelf niet moeten betalen.
Ja, oké. Okay. Dat was een beetje waarom dat ik de vraag het antwoord afwacht. Omdat je toch wel zo'n indruk krijgt van, ja, doordat we varen zijn, dat het zo wat langer duurt. Maar goed, als dat dan onderbouwd is, om met een bepaalde reden,
ja, ik ben
denk ik dat dat zeker aanvaardbaar is. Maar goed, het is wel spijtig dat het zo lang duurt. Natuurlijk. Maar goed,
het is inderdaad spijtig dat het zo lang duurt, maar vandaag is dat gerechtelijke expertiseonderzoek doorgegaan. Hé.
Ja.
Die een expert is te plaatsen geweest met alle partijen, advocaten en dergelijke. Er is beslist dat er nu in de eerste dagen die las zal gebeuren en het bijkomend onderzoek naar onderliggende problemen. Dat gebeurt in aanwezigheid van die gerechtelijk expert.
Ja.
Dan wordt dat onderzoek aan de rechtbank bezorgd en zij zeggen dan wie dat er verantwoordelijk is voor het eventueel onderliggende probleem. Dus ik denk dat Faris, dat we hier nu wel kunnen spreken van de expertise van Faris. Uh-huh. Als het uiteindelijk zo is dat er een onderliggend probleem is, dan gaan wij wel 30.000 euro bespaard hebben. Ik hoop dat het eigenlijk niet zo is, maar als het zo is, zijn wij verzekerd voor die 30.000.
Ja, het is alleszins de veiligste piste, dat gevoel.
We houden jullie alvast op de hoogte. Ja, het is nu wel zo dat in de eerste 2 weken het zwembad zal gesloten worden. Ja. Omdat het niet meer te doen is in deze temperatuur. Zolang dat er externe zonlichtinval was het te doen, maar nu is het niet meer te doen.
Nee, dat spijt.
Oh, ja, heel spijt.
Dank u.
Dat was eigenlijk nog mijn vraag, want dat was niet helemaal duidelijk. Dus de zwemclubs die hebben is vorige week gecommuniceerd dat er niet meer gezwommen wordt, maar privé kun je wel nog altijd reserveren voor het zwembad op de site?
Vanaf morgen gaat dat niet meer mogelijk zijn tot eind volgende week.
Okay,
maar dat wordt vanaf morgenochtend gecommuniceerd.
Ja.
Iedereen die morgen normaal kwam zwemmen, de klasgroepen zijn al verwittigd, maar vanaf morgen is het dan naar het brede publiek
dat de
communicatie.
Dat was mijn vraag, hoe dat het kwam, dat je privé wel nog kon zwemmen. En,
ja, maar het is eigenlijk maar sinds deze namiddag dat het duidelijk geworden is wat we moesten doen.
Goed, Johan.
Ja, we hadden nog een vraag. Het is ook schoolgerelateerd, maar iets dat we ook uit onderzoek hebben bijgeleerd, was ook in de media, de leerachterstand. Blijkbaar is dat toch voor kinderen, ook jonge kinderen, niet evident om, zoals de schepen ook aangeeft, in moeilijke omstandigheden les te volgen of zelfs geen les te volgen. En die cijfers wijzen er toch op dat dat voor een aantal niet zo goed dreigt af te lopen. En onze vraag was dus eigenlijk of op basis daarvan men ook overweegt om bijlessen te gaan organiseren, klassen in de vakantie, zoals op een aantal plaatsen ook al gebeurd is, maar bij ons weten hier niet. Dus de vraag is of dat we daar moeten op inspelen.
Wat betreft het onderwijs tijdens de vakantie, dat is hier ook een keer aan bod gekomen voor de vakantie, dat er daar vanuit de verschillende netten absoluut geen vraag naartoe was, maar wel dat er vanuit de school aangeboden werd om tijdens de vakantie vakantieblaadjes te voorzien of bepaalde thema's waarop dat de leerlingen zich moeten remediëren om die aangeboden te krijgen. Dus de vraag vanuit de ouders werd zeker in die zin beantwoord. Het is ook zo, maar dan kan ik spreken enkel vanuit onze school, ons net, dat als men weet waar dat er gevaren schulden, dat zij dat van heel dichtbij hebben opgevolgd. Dat kan ik wel meegeven. Aan de anderstaligen is er ook nog apart bijlessen geven tijdens de vakantieperiode. Misschien, maar dan kijk ik ook een beetje naar het huis van het kind. Daar heb je de katrolwerking en zo. Zij weten ook wel de gevallen zitten waar dat de nood zich het hoogst opdringt. En van daaruit is er ook aparte begeleiding.
Ja, maar dat is een van de lijnen die kunnen gevolgd worden, denk ik, hier, het huis van het kind. Maar ik denk dat het ook wel de moeite is om een keer na te gaan en die studie misschien ook een keer in detail te bekijken. Want men spreekt toch ook wel niet alleen de kwetsbare leerlingen, maar de leerlingen tout court, die ook dreigen achterstand te krijgen. En dat is natuurlijk wel iets, als dat zich doorzet, ja, dan een half jaar is er sprake van. Dat is toch heel wat op die leeftijd. En het zou jammer zijn mochten we daar jaren nog moeten meeslepen. En toch een keer kijken, misschien gaat er ook wel vanuit onderwijs initiatief genomen of dat we dan niet structureel iets moeten aan doen. Ja. Wij kunnen het natuurlijk alleen maar voor de gemeentelijke basisschool, maar goed, via het huis van het kind kan dat wel wat ruimer ook verspreid worden.
Het is een heel goede insteek. Wij hebben op regelmatige basis directeurenoverleg ook en dat kan zeker een puntje op de agenda komen. Om te evalueren in de verschillende scholen en dan misschien kijken of wij structureel daar in het kader van flankerend onderwijs hulp kunnen bieden.
Want ondertussen is het schooljaar ongeveer een maand gestart, dus ik denk dat ze nu wel stilletjes aan zicht zullen beginnen krijgen waar er of hoe het inderdaad geëvolueerd is in die afgelopen maanden. Niet alleen bij de meest kwetsbare, maar ook bij de normale leerlingen zal er waarschijnlijk toch wel wat vertraging op zitten. Ik denk dat ook. Ja, we gaan dat zeker meenemen. Goed, waren dit de vragen voor de gemeenteraad? Dan zou ik vragen, is het nodig dat we 5 minuutjes pauzeren? Dan gaan we 5 minuutjes pauzeren en dan gaan we over naar de OCME-raad.